Ik mag u allemaal namens de stuurgroep van de cursus Geestelijke Vorming hartelijk welkom heten op deze avond. En bijzonder dominee Kiviet en zijn vrouw, dat ze ook deze avond in ons midden de lezing willen verzorgen. In ieder geval dominee Kiviet. Het is de laatste avond van dit seizoen en als sluitstuk een onderwerp over de afscheiding. Ik hoop dat het een sluitstuk zou zijn, maar ik ben bang dat dat nog niet zover is dat afscheiding vergeten kan worden. Helaas. Maar vanavond gaan we luisteren naar of de afscheiding een vergissing was. Ik stel voor dat we deze avond in gaan zetten met Psalm 40 en daarvan het derde en ook het vijfde vers. En dan gaat het over de heilleer die uiteindelijk de Heer Jezus Christus als de hoogste profeet en leraar in deze wereld verkondigd heeft en daar de voortgang nog aan geeft, zodat ook wij het evangelie mogen horen. We gaan zingen Psalm 40 vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En ook vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Derde en vijfde vers van Psalm 40. mag ik u voorgaan in gebed. Heren, als we met elkaar in gemeenschappelijkheid onze harten opheffen tot u, om u te danken dat u die heilleer zo wijd verbreid hebt over het rond van deze aarde en dat dat werk nog steeds zijn voortgang mag hebben, omdat u nog steeds verkondigers van die zeer blijde boodschap zendt tot wie u wil en ook wanneer u wil, en waarin we geroepen worden om tot u te komen. En zo mag de roepstem van het evangelie zijn voortgang hebben in deze tijden van het lijdensevangelie, waar wij de man van smarten, het lam Gods, door de prediking mogen volgen. Maar wij weten dat hij nu aan uw rechterhand de hoogste plaats heeft mogen innemen na zijn volbrachte werk. En dat wij daar weten een biddende en een dankende hoge priester die altijd voor ons bidt. Heere, en het is ook u bekend waartoe wij deze avond hier samengebracht zijn, met een onderwerp wat ons allen raakt vanuit de historie, vanuit de kerkgeschiedenis van ons eigen land, maar ook wereldwijd. Heren, en daarom danken we u dat dominee Kiewit in ons midden mag zijn en dat hij zich voorbereid heeft op een lezing vanavond over dat onderwerp. En dat we daarbij dan ook dat aangereikt mogen ontvangen, hetwelk hij bestudeerd heeft en het met ons wil delen, en zo onze gedachten daarin heen geleid worden naar wat de schriften ons daarover te zeggen hebben. Heren, daarom bidden we in het bijzonder voor dominee Kiewit de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, maar ook allen die hier mogen luisteren en ook thuis met ons verbonden mogen zijn, en dat u daardoorheen toch ook uw woord en de waarheid van uw getuigenis in onze harten daarin wilt bevestigen en schragen. En zo danken wij u dat we zo deze avond als laatste keer voor de kussens samen mogen zijn. Ook weten we dat er velen verhinderd waren vanavond. Ook van de stuurgroepleden moesten 3 zich afmelden vanwege corona en ziekte. Heren, wees ook met hen en alle andere zieken, ook in het midden van de gemeente. En dat we zo toch nogthans een gezegende avond mogen ontvangen. Ellie achter het orgel wil ook haar behulpzaam zijn en ons allen tezamen een gezegende avond schenken. Dat is niet uit verdienste en niet omdat wij hier samen zijn, maar dat is door uw genade. En daarom bidden we het u in Jezus' naam. Amen. Dominee Kiewit heeft gevraagd om te lezen uit de Efezebrief en daarvan het 4e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. Efeze 4, vers 1 tot en met vers 16. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uw roeping, tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van alle, die daar is boven alle en door alle en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook, die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwalingen te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Tot zover deze schriftlezing. Dominique Kiviet, hartelijk uitgenodigd dat u uw lezing wilt houden en als u dat op de kansel zou willen doen.
Goedenavond. Het wonder van de 19e eeuw. Zegt het u iets? Het wonder van de 19e eeuw. Het is de titel van een boek. Een fors en boeiend leesboek over vooral de kerkgeschiedenis van de 19e eeuw. Merkwaardig, die titel. Het wonder. Wat ziet de auteur, Dr. Hendrik Algra, dan als dat wonder? Wel, in het laatste hoofdstuk van zijn boek vertelt hij het ons. En boven dat hoofdstuk staat zelfs meer dan een feest. En dat feest, dat was aan het eind van die eeuw, in 1892. Ik lees u iets uit dat laatste hoofdstuk voor. Daar stond in zo'n dorp een christelijke gereformeerde kerk. De kleine kerk. Het kerkje van de Coxianen. Het stond er al tientallen jaren. Gesticht immers toen in de jaren 30 de afscheiding uit de hervormde kerk plaatsvond. De hervormden waren dat kerkje steeds met een zekere minachting voorbij gegaan. Zij behoorden aan de grote kerk. Zulke dingen liggen altijd heel gevoelig. En er wordt veel pijn gedaan. Uit de afgescheiden kerk, dus die christelijke gereformeerde kerk, was de roepstem blijven klinken in de richting van die hervormden. Gij, belijders van de naam des Heren, die nog steeds blijft toeven in een kerk die de merktekenen van een valse kerk heeft gekregen, die toelaat dat de leugen wordt gepredikt en die de kinderen Gods vervolgt, ge moet u afscheiden. Tot zover Algra in dat laatste hoofdstuk van zijn boek. En wat was nu het wonder? Wat gaf nu reden tot een feest? wel dat het op enig moment ook gebeurde. Onder aanvoering van Abraham Kuyper, wel aangeduid als de klokkenist der kleine luiden, brak er een nieuwe grote uitstroom uit de hervormde kerk plaats. De doliantie van 1886. Iets meer dan 50 jaar na de afscheiding van 1834. Vele honderdduizenden vertrokken uit de vaderlandse kerk achter Kuyper aan en vormden op hun beurt weer een ander, een nieuw kerkverband. Maar daar bleef het niet bij. Enkele jaren later, in 1892, besloten de kerken uit de afscheiding, van 1834 dus, en de kerken van de doliantie, 1886, het eens te worden en zich te verenigen. Een nieuwe kerk met een nieuwe naam, de gereformeerde kerken in Nederland. Wel, en daarom volgens Algra het wonder van de 19e eeuw. En daarom meer dan een feest. Maar ik moet er wel bij vertellen dat er in datzelfde jaar 1892 alweer een nieuwe scheiding bleek. Diverse kerken uit de afscheiding gingen namelijk bij nader inzien met die vereniging van Kuyper helemaal niet mee, benauwd als ze waren voor zijn leer van de veronderstelde wedergeboorte. Ze bleven liever wat ze waren, christelijk gereformeerd. En zo zette de versplintering van de protestantse kerken in Nederland zich voort. En dat was nog maar het begin van een repeterende breuk die in de 20e eeuw in een veelvoud zou blijken. Maar inmiddels zit ik natuurlijk al veel te ver in de kerkgeschiedenis. Laten we eerst maar eens flink teruggaan naar het begin van de 19e eeuw. Op 12 april 1801 wordt in Veendam Hendrik de Kok geboren, als tweede kind in het gezin. Vader de Kok is een veenkoloniaal landbouwer en bekleedt tevens een functie in het plaatselijk bestuur, zoiets als wethouder. De familie de Kok behoort tot de gegoede, de deftige stand. Het gezin hoort tot de kerk, die er wel officieel gereformeerd heet, maar die meer en meer wordt aangeduid als hervormd. In 1816 wordt dat ook de naam van de Nederlandse kerk. De koning geeft haar die. In de hervormde kerk van toen heerst een gemoedelijke en een verlichte sfeer. Men gelooft stellig in God als het opperwezen. God is ook de voorzienigheid, de albestuurder, de liefderijke vader die het beste met zijn kinderen voor heeft. Men is in de kerk optimistisch over de mogelijkheden om als mens een goed en een deugdzaam leven te leiden en om uiteindelijk de zo gewenste onsterfelijkheid te verkrijgen. Dit levensgevoel werd gestimuleerd door de preken die doorgaans klonken. Dat was enkele tientallen jaren daarvoor in het Groningerland wel anders geweest. Mannen die bij ons nog bekend zijn als de oude schrijvers hebben daar gewerkt. Wilhelmus Schortinghuis in Midwolda en Sikkel Tjaden in Nieuwe Pekela. Maar die waren de meesten al vergeten. Hun preken gingen uit van de totale verdorvenheid en verlorenheid van de mens. En daarbij benadrukten ze steeds weer met grote ernst, berouw en bekering als een werk van Gods soevereine genade. Onze Hendrik moest dominee worden. En die wordt het ook, na ijverige studie. In 1824 wordt hij bevestigd in Eppenhuizen. 3 jaar later in Noord-Laren. En na 2 jaar vertrekt hij met zijn gezin naar het Noord-Groningse Ulrum. Zijn prediking is zoals men dat van hem wenste. Alleszins gemoedelijk en welwillend. Opmerkelijk. Een Statenbijbel met kanttekeningen bezit hij niet. En geen enkel werk van Calvijn heeft hij in huis. En de Dordtse leerregels kent hij alleen maar van naam. Tekenend voor het geestelijk klimaat waarin de kerk der hervorming in die dagen verkeerde. Het is in die tijd ook verplicht om de gemeente per dienst minstens één van de in 1807 ingevoerde evangelische gezangen te laten zingen. Zoals bijvoorbeeld gezang 177. Stedelingen, looft den Heer, hoopt op de oude welvaart weer. Voor den koopman druk vertier, nering voor de winkelier. Mocht vooral ons hart van dank gloeien, heel ons leven lang. En meer van dat soort flauwekul. Het grote geding van zonde en genade, van wet en evangelie, was hier ver weg. Ook in de preken van Hendrik de Kok. Toch is hiermee niet alles gezegd. Door heel het land heen was er nog steeds een onderstroom van gereformeerde vroomheid. In de gemeenten en onder best nog wel wat predikanten. Maar ze hadden het algemene klimaat van de gemoedelijke tijdgeest niet mee. Waar de gereformeerde leer niet meer werd gebracht, doken velen van Gods kinderen onder in de conventikels, de gezelschappen thuis. Daar spraken ze met elkaar over de wegen van de Heere in hun leven. Zo was dat ook in het Groninger land, in Ulrum. Maar God was er ook nog. Door zijn voorzienigheid kwam dominee de Kok in aanraking met deze ware vromen. Zo iemand was bijvoorbeeld Klaas Kuipenga. Hij had de moed zijn dominee te wijzen op wat hij in dienst spreken miste. Bekend geworden is een van zijn uitspraken: indien ik maar één zucht tot mijn zaligheid moest toebrengen, dominee, dan was het voor eeuwig verloren. Wat hij bedoelde? De zaligheid van een zondaar is geen werk van een mens, maar geheel alleen van begin tot eind het werk van de genadige God. En wat een wonder. Hendrik boog eronder. De Heilige Geest gebruikte het tot zijn waarachtige bekering. Er ging wat gebeuren in het leven van de jeugdige dominee van Ulrum. Hij ging ontdekken dat hij een mens was. Een verloren mens. En dat God God is. De Heilige God. Maar de Heere werkte door en bracht hem tot de kennis van Christus. Voor het eerst van zijn leven ging hij de geschriften van Calvijn bestuderen. Van een van zijn gemeenteleden kreeg hij een exemplaar van de Dordtse leerregels. Een openbaring voor hem. Heeft de kerk der reformatie al 200 jaar lang zo gesproken? Over de verdorvenheid van de mens? Over verkiezing en verlossing? Over verzoening en volharding? De Kok erkende: dit is, zoals de Heilige Schrift het zelf zegt. In 1833 liet hij de leerregels van Dordt dan ook opnieuw drukken, want ze waren hem uit het hart gegrepen. Het kon niet uitblijven. Hendrik de Kok ging anders spreken. Over de ene naam tot zaligheid. Over de twee wegen. En ook over de drie stukken. En dat werd natuurlijk bekend. De kerk van Ulrum stroomde vol met heilbegerige zielen. Maar toen ging er nog veel meer veranderen daar in Ulrum en in de wijde omgeving. Tot zover kijken we met dankbaarheid naar deze verrassende, wonderlijke, door de Heilige Geest zelf gewerkte ontwikkeling. Maar dan binnen een enkel jaar gaat er nogal wat gebeuren. Allereerst het feit dat de Kok op enig moment kinderen uit andere gemeenten gaat dopen. Van ouders die bij hem kerken, maar helemaal geen lid zijn bij hem. En dat roept grote weerstand op bij zijn Groninger collega's. Ze gaan boekjes schrijven waarin ze zich afzetten tegen de, naar hun mening, domperige en ziekelijk mystieke beschouwingen van de kok. En Hendrik de Kok op zijn beurt gaat ook aan het schrijven. Een van zijn titels: De schaapskooi van Christus, aangetast door twee wolven. En verdedigd door H. de Kok, gereformeerd leraar te Ulrum. Het boekje was in een uitermate scherpe taal geschreven. En de gevolgen bleven niet uit. Dominee de Kok werd gedagvaard voor het klassicaal bestuur. Uit alles blijkt dat de kerkelijke vergaderingen niet bepaald op de hand van de kok waren. Eind 1833 schorsen ze hem voor 3 maanden. De overwegingen luiden dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan strafbare belediging en liefdeloze veroordeling. En overwegende dat de heer de Kok door het verspreiden van zulk een schandschrift het verderfelijk zaad van oproer en verdeeldheid strooit, de goede orde in de kerk zoekt omver te werpen. Een schorsing dus. Maar de kok bond niet in. Tijdens zijn schorsing liet hij het ene na het andere geschrift het licht zien. Zo ook een inleiding voor in een boekje tegen de evangelische gezangen. Hij maakte ze uit voor sirenische minneliederen om de gereformeerden al zingende van hun geloof af te helpen. Dit voorbericht werd door het provinciaal kerkbestuur aangegrepen om dominee de Kok eind mei 1834 af te zetten. Wel nu, minder dan een half jaar later, hadden kerkenraad en gemeente van Ulrum zich van het hervormd genootschap afgescheiden. Gezegd moet worden dat de kok zelf niet op een scheuring of afscheiding heeft aangestuurd. Ik meen dat hij vooral van buitenaf op dat spoor is gezet. Natuurlijk allereerst door het laakbare optreden van de kerkelijke autoriteiten. Rust wilden ze in hun kerk. Verdraagzaamheid predikten ze. Maar voor een man die met scherpe woorden opkwam voor de gereformeerde leer en daarbij niemand ontzag, was geen plaats. Gezegd moet worden, de kerk van zijn dagen heeft er ongetwijfeld schuld aan dat het tot deze afscheiding gekomen is. Bevangen door een leer van gezapigheid hadden de leidslieden van die dagen absoluut geen antenne voor het getuigenis van een man die kort daarvoor helder en krachtig gewonnen was voor het wonder van Gods genade voor verloren zondaren. En dat hij deze boodschap kwijt wilde aan allen die het maar horen wilden. Ook konden ze het niet opbrengen het al te scherpe en weerstand oproepende optreden van de kok enigszins te relativeren en bijvoorbeeld bijbels pastoraal hem te begeleiden. Wel nee, ze wilden hem kwijt. Maar eerlijk is eerlijk, dat is niet het enige. Het is vooral de invloed van de jonge dominee H.P. Scholte uit Doeveren geweest, collega van Hendrik de Kok uit Brabant, die zijn collega dominee de Kok tot afscheiding heeft gedreven. Scholte was een drijverige man, met geen enkel gevoel en affiniteit voor de landelijke kerk der reformatie. In later jaren bleek zeer dat zijn kerkbeschouwing ongereformeerd was. Maar medio oktober 1834 vond het dan toch plaats. De daad van afscheiding. Nadat in Ulrum dominee Scholte enkele keren was voorgegaan. In de handelingen van de kerkenraad van Ulrum lezen we in het handschrift van de kok: dinsdagavond den 14 oktober hebben wij nabiddend en knielend opzien tot de Heere ons afgescheiden van de valse kerk. En in de mogendheid des Heren het ambt aller gelovigen aangenomen. Terwijl ik de Heere, de Almachtige, de enige en drie enige God mogen bevestigen. Het psalmgezang en dankzegging is de plechtigheid besloten. Van de daad van afscheiding werd een plechtige officiële akte opgesteld. De akte van afscheiding of wederkering. Ik ga er een paar stukjes uit voorlezen. Wij, ondergetekenden, opzienderen en lidmaten der gereformeerde gemeente van Jezus Christus te Ulrum, sedert geruime tijd opgemerkt hebbende het bederf in de Nederlandse hervormde kerk, zowel in de verminking of verloochening van de leer van onze vaderen gegrond op Gods woord, als in de verbastering van de bediening der heilige sacramenten naar de verordinering van Christus in zijn woord, en in het bijna volstrekte verzuim der kerkelijke tucht, enzovoorts, enzovoorts. Verderop. Uit dit alles te samengenomen is het nu meer als duidelijk geworden dat de Nederlandse hervormde kerk niet de ware, maar de valse kerk is volgens Gods woord en volgens onze belijdenis. Weshalve, waarom, de ondergetekenden met deze verklaren dat ze overeenkomstig het ambt van allergelovigen zich afscheiden van degene die niet van de kerk zijn. En dus geen gemeenschap meer te willen hebben met de Nederlandse hervormde kerk. Totdat deze terugkeert tot de waarachtige dienst des Heren. En verklaren tevens gemeenschap te willen uitoefenen met alle ware gereformeerde ledematen. En zich te willen verenigen met elke op Gods onfeilbaar woord gegronde vergadering. Aan wat plaatsen God dezelfde ook verenigd heeft. Laat het duidelijk zijn. Het was de akte van afscheiding of wederkering. Het wordt wel eens zo uitgelegd dat daarin als het ware nog een ruimte zit om ooit terug te keren. Om terug te komen op die stap van afscheiding. Maar dat is niet bedoeld. Bedoeld is, met deze afscheiding keren wij terug tot de belijdenis van de kerk. Keren wij terug tot de gronden der vaderen. Terugkeer, ik lees het voor. Terugkeer naar de aloude belijdenis van de kerk der hervorming. Zo gebeurde het dus. Oktober 1834. En nu de vraag die ik boven deze inleiding zette. Was de afscheiding van 1834 een vergissing? Die vraag is nog alles met ja beantwoord. Zo bijvoorbeeld door meester Groen van Prinsterer, de principiële staatsman en evangeliebeleider van die dagen. Groen heeft de schandalige behandeling van de afgescheidenen scherp aan de kaak gesteld. Jawel. Maar met de afscheiding zelf ging hij niet mee. Hij stelt onomwonden dat separatie, afscheiding, geen plaats kan hebben enkel op grond van de afzetting van een leraar. Al waren men ook volkomen van de onrechtvaardigheid van die afzetting overtuigd. Om een verkeerd vonnis van een kerkbestuur ga je niet uit de kerk. Groen laakt dan ook de eigen onvoorzichtigheid van de nog jonge dominees De Kok en Scholte. Groen wilde graag meewerken aan het herstel van de ware gereformeerde kerk, maar dan binnen de hervormde kerk, als de kerk der vaderen. Een andere spraakmakende tijdgenoot was de voormalige Lutherse proponent Herman Friedrich Kolbrugge. Hem was enkele jaren tevoren, in 1830, het lidmaatschap bij de hervormde gemeente willekeurig belet. Hij had graag hervormd willen worden, maar het werd hem niet toegestaan. Toch liet hij zich niet verleiden om zich te voegen bij de afgescheidenen. Al eerder had hij dominee Hendrik de Kok opgeroepen door te gaan met preken in zijn Ulrumse gemeente, al was hij dan ook geschorst. Befaamd is wat Kolbrugge in 1839 schreef aan de afgescheiden dominee Antonie Brummelkamp. Ik citeer. Brummelkamp, voordat er een afgescheiden gemeente was, is er een zonde begaan. Is er onschuldig bloed vergoten, dat de vloek heeft doen kleven op dien die de afscheiding begonnen, voortgezet en samengehouden hebben. Zonder die zonde was er geen afscheiding gekomen. En gij lieden had het heil des Heren gezien met kracht, met wonderen en met tekenen van de God Israëls. Ongetwijfeld speelde er bij Kolbrugge persoonlijke geraaktheid mee in zijn oordeel over de afscheiding. Zijn christelijke vrienden namelijk hadden hem namelijk niet verstaan in zijn befaamde preek over Romeinen 7. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar ondertussen beoordeelde hij de beweging van de afscheiding, en nu citeer ik opnieuw, als een werk des vleeses, waarbij de mens het zoekt in eigen doen. De afscheiding van 1834, een vergissing? Het was vooral in het jubileumjaar 1934, een eeuw later dus, dat er in de kerkelijke pers alom werd teruggeblikt. In afgescheiden kring raakte men in een zelfgenoegzame feeststemming. Zo was bijvoorbeeld in het landelijke christelijke gereformeerde kerkblad De Wekker te lezen in dat jaar, opnieuw een citaat, dat in deze dagen alom de lamp der dankbare herinnering wordt ontstoken om Gods grote daden voor het nageslacht te eren. Nu het eeuwfeest, let wel, het eeuwfeest der afscheiding in de kerken der scheiding veler harten ontvlamt en veler pennen roert. Nou. Maar ondertussen werd er tussen de diverse afgescheiden kerken, en er waren er inmiddels al wat, strijd gevoerd over de vraag welke kerk de ware, de zuivere voortzetting van de oorspronkelijke kerk van afscheiding was. En het hervormde genootschap dat verlaten was, kwam in heel de discussie niet in beeld. Die vergat men. In datzelfde jaar 1934 publiceerde dokter Miskotte een boekje. Korte betrachting over de afscheiding van 1834. Het had niet moeten gebeuren, meende Miskotte. Hoe geheel anders, zo schreef hij, zou de geschiedenis van het Nederlandse geestesleven verlopen zijn, indien wij zo omstreeks 1830 het juk van de reglementen van binnenuit hadden kunnen breken. Wat zijn er onberekenbaar rijke mogelijkheden verloren gegaan? Hoeveel sterker hadden we gestaan tegenover Rome en tegenover de oprukkende onchristelijke gedachten? Welke eenheid van leiding had er kunnen uitgaan van onze vaderlandse kerk tot zegen van ons gehele volk als de afscheiding van 1834 en de uittocht in 1886 niet hadden plaatsgehad? Miskotte typeerde de afscheiding als een strijd, jawel, dat was het, een strijd voor het exclusief recht van Gods woord. Een beweging van diep en heilig belang, waarin krachten hebben gewerkt van hoger orde. Jawel, Miskotte erkende verder dat door de dienst van eenvoudige, vaak eigenzinnige, soms werkelijk bekrompen mensen, toch het wezenlijke van het evangelie weer aan de dag is gebracht. Voor de ogen van een zelfgenoegzaam geslacht. En ook dat het bevrijdend woord zich van daaruit heeft baan gebroken naar ontelbare harten. Om daarnaast niet te vergeten dat de van haar wezen vervallen kerk in deze landen door de afscheiding een vermaning heeft ontvangen, zo indringend, dat ze niet mag worden vergeten. Maar ondanks dat, Miskotte meent, het had niet moeten gebeuren. Nou, voor ons de vraag. Was de afscheiding inderdaad een vergissing? Die vergissing is er in ieder geval aan de zijde van de officiële kerk van toen. De vaders van de afscheiding streefden in oprechtheid het doel na dat de kerk weer uit haar belijdenis zou leven. Het werd hun niet gegund. De schuld van de kerk van toen is groot. Willens en wetens heeft ze zich van haar beste leden ontdaan. Ze liet het gebeuren dat er bloed wegvloeide uit de kerk der vaderen. Maar daarmee is niet alles gezegd. Er is op het handelen van de kok en de zijnen best veel aan te merken. Ik noem een aantal dingen. Allereerst, het optreden van de kok was nogal eens onordelijk. Ik noemde al het dopen van kinderen uit andere gemeenten. Klopte niet natuurlijk. Ook zijn vele extreme uitlatingen hebben het conflict onnodig verscherpt. Als tweede, en ook dat noemde ik al, de invloed van dominee H.P. Scholte met zijn ongereformeerde kerkbeschouwing, die geen enkele warmte voelde en betrokkenheid op de kerk der vaderen in al die dorpen en steden in Nederland. Het gevolg van de afscheiding, dat is het derde, was ook dat in de praktijk de landelijke kerk, de kerk van de toen nog gedoopte natie, werd afgeschreven. Na 1834 hield de kok zijn zogenaamde apostolische reizen door de noordelijke provincies. Het was zijn ideaal dat in elk dorp een afgescheiden kerk zou ontstaan. Ook op plaatsen waar een getrouwe dienaar de hervormde gemeente diende. En zo gebeurde het ook, op menige plaats. En nog iets. De beginjaren van de afgescheiden kerk vertoonden een weinig verheffend beeld. De onderlinge verschillen en ruzies waren vele. De afgescheiden gemeenten kwamen onder leiding van tot predikant bevestigde, boerenknechten, bakkers en andere oefenaars, die theologisch niet geschoold waren. Veel verschillen van opvatting bleken over verbond en doop, over verkiezing en prediking. Het was de tijd van de crisis der jeugd. En na 1834, 4 jaar later, was er alweer een nieuwe scheuring. En dan nog iets. De oude schrijvers, de predikers van de nadere reformatie, werden binnen de kring van de afscheiding hoog gewaardeerd. Smijtegeld, Komrie, Van der Groe, Koelman en anderen. En vooral het standaardwerk van Wilhelmus Abrakel, De redelijke godsdienst, werd veel gelezen. Maar wat Abrakel geschreven had over de kerk, dat nam men niet ter harte. En wat heeft hij dan geschreven? Het volgende bijvoorbeeld. Er ligt een verplichting op ieder die zalig wil worden, dat hij zich tot de kerk begeven, dat hij bij haar blijven, zich daar niet van afscheuren om een andere kerk die zuiverder zou zijn op te richten. Men moet zich nooit van haar afscheiden en afscheuren en die verlaten onder voorwendsel van de verdorvenheid der kerk om een zuiverder op te richten. Want God in de hemel heeft zulk een werk nooit gezegend. Aldus Abrakel. Dit alles overziende komt bij mij de vraag op: was die afscheiding toch niet al te voorbarig? Te meer daar de praktijk van het kerkelijke leven heeft laten zien dat de gereformeerde prediking en het gereformeerde bevindelijke geloofsleven na 1834 en na 1892 zeker niet uit de kerk der vaderen verdwenen was. In 1973 verscheen het boekje 10 keer gereformeerd. Een van de scribenten, ik zal zijn naam niet noemen, een van de scribenten, een dominee uit een afgescheiden kerk, geeft daarin zijn mening als volgt. De koning der kerk is met het reglement van koning Willem I in 1816 uit de hervormde kerk gebannen. En waar de koning uitgebannen is, daar volgen vanzelf de onderdanen. Want als levende lidmaten der kerk hebben ze ware levende gemeenschap aan Christus en het hoofd. Ik durf te zeggen, wat hier gesuggereerd wordt, is pertinent niet waar. Iemand als Abraham Kuyper, die in 1886, zoals gezegd, ook zijn eigen kerk ging stichten, meende dat ook. Namelijk dat na het vertrek van hem en de zijnen de hervormde kerk geen gereformeerde belijders meer had. En dat er geen gereformeerden in zouden overblijven. Daarentegen, in zijn eigen kerken was de gereformeerde prediking bij uitstek gegarandeerd. Zo meende hij. En nu nog iets. Was de afscheiding een vergissing? Bij het zoeken van een antwoord daarop wil ik niet alleen naar het verleden zien. We zijn inmiddels bijna 2 eeuwen verder. Er is op het kerkelijk erf van Nederland sindsdien heel wat gebeurd. Het beeld van gereformeerd kerkelijk leven is een beschamend beeld. Sinds 1834 is de versplintering en de vergruizeling en daarmee tegelijkertijd de profilering doorgegaan. Telkens weer rond grote en kleine gedingen. Ik noemde het al een repeterende breuk. Wat al een trieste jaartallen. 1892, 1926, 1944, 1950, 1953, 1967, 1980 en 2004. En waar zal het einde zijn? Want wie één keer scheurt, blijft scheuren. Door dit alles kan ik de kerkelijke stand van zaken niet anders typeren dan als ruïneus. Wat is er van de oude gereformeerde kerk in ons land overgebleven? Wat resteert zijn tot op het bot verdeelde en in veel scherven uiteengevallen brokstukken. En de vraag aan mijzelf, en de vraag stellen we vanavond aan elkaar: hebben wij echt deernis met het gruis? Maar ik zet nog een stap. Ernstiger nog dan de fysieke versplintering is de inhoudelijke neergang van de kerken in Nederland. De akte van afscheiding verwees naar Gods heilig woord en onze aloude formulieren van enigheid als de gronden der vaderen. Daarop wensten de afgescheidenen te zijn gebouwd. En daarnaar wilden ze zich richten. Na bijna 200 jaar moeten we met verdriet constateren dat kerken die mede uit de afscheiding zijn voortgekomen, dit fundament hebben verlaten. Of bezig zijn dit te verlaten. Wat een snelle afloop als der wateren. Moeten we sindsdien, bijvoorbeeld, ik noem maar gewoon een naam, aangaande de kerken van Kuyper, de gereformeerde kerken in Nederland, Wat een snelle afloop als der wateren, moeten we niet constateren bij die kerken. Inmiddels zijn ze opgegaan in de protestantse kerken in Nederland. Maar als gereformeerde kerken, ik zeg het enigszins relativerend, maar toch wel zo scherp als dat ik het zeg. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En het bleef niet bij die kerken. Ook de ontwikkelingen, opnieuw namen van kerken, ook de ontwikkelingen binnen de in fusie verkerende vrijgemaakte kerken en Nederlands gereformeerde kerken zijn werkelijk onrustbarend. Een nieuwe manier van uitleg van de schrift, een nieuwe hermeneutiek vond ingang. En daarmee een ander omgaan met het gezag van Gods woord. En het mes snijdt in eigen vlees. Ook mijn eigen christelijke gereformeerde kerken bevinden zich in zwaar weer. De waarheid is in het geding. En daarmee de eenheid. Het brengt me tot de ernstige en tot verdriet stemmende conclusie. Dat dit alles bij elkaar het faillissement van de afscheiding betekent. En tevens dat de bestaansgrond en de bestaansreden van die kerken er op deze manier feitelijk niet meer is. Of wellicht binnenkort niet meer zal zijn. Wat in 1834... het hervormde genootschap werd verweten, dat dreigen we. Gemeten naar de maatstaven van die afscheiding, dat dreigen we nu zelf te worden. Wat dan? Een valse kerk. Aan de andere kant van het spectrum, en dan denk ik aan kerken als de gereformeerde gemeenten en de gereformeerde gemeenten in Nederland, zijn het ook de fronten die in stand blijven. Met een wederzijdse vijandbeeld. Jawel, er vinden wel samensprekingen plaats. Maar de eigen identiteit moet naar mijn indruk koste wat kost worden bewaakt en bewaard. Nog maar kort geleden werden de leerstellige verschilpunten over verbond en belofte en publicaties nog eens stevig aangescherpt. Tot slot dit. In het gedenkboek Beproefde Trouw, het is al uit 1981, vertelde professor Graafland over een oom van hem. Een landbouwer in Breukelen. Een man die leefde bij de oude schrijvers. En deze vrome man, die leed aan de scheidingen in de kerken, zei regelmatig het volgende. De hervormde kerk ligt verzonken in de schuld. En de afgescheiden kerken zijn gebouwd op de schuld. Wat deze conventikelman van lang geleden daarmee bedoelde, laat zich niet moeilijk raden. Hoe onkerkelijke mensen als deze zich ook gedroegen, aldus Graafland, ze hadden een diep gevoel voor de eigenlijke breuk van de kerk. Die ligt niet alleen aan hervormde zijde, maar niet minder bij de afgescheiden. Die van toen en die van nu. En wat vooral boven nodig is, dat die breuk werkelijk als schuld beleefd en beleden wordt. Voor God en voor elkaar. En alleen dan zal er perspectief zijn. Was de afscheiding een vergissing? Ik vrees van wel. Hoe zal het moeten? Het bidden van het gebed van Psalm 102. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. En uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Namelijk, als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid verschenen zal zijn. Laten we daarvan zingen. Psalm 102, de versen 8 en 9.
Dominee Kiviet, namens alle hoorders, ook thuis, hartelijk dank voor uw lezing, indringend getuigenis. En ja, Als je in deze geest, zoals ik uw lezing dan tot mij mocht nemen, dan getuigt dat van de een achter de ander niet hoger dan zichzelf. En die geest die sprak eruit. En ik denk dat dat het fundament zou kunnen zijn om meer en meer weer met elkaar dat te beleven. En daarvan uit misschien wat er nog in de toekomst ligt. Wij weten het niet, maar het kan natuurlijk indringend in de kerken, zoals het nu ervoor staat, ook weer aan de orde zijn. Hartelijk dank voor de helderheid die u hebt uitgewerkt en met ons wilde delen. En u krijgt gelegenheid om ook vragen te stellen. Er liggen briefjes op tafeltje dus, en er liggen pennen bij. Dus u kunt uw vragen, en misschien zijn er vele vragen, stellen. En dan na de pauze, u kunt gebruik maken van koffie enzovoort. En dan kunnen we daar nog een ogenblik met elkaar in. Dominee Kiewiet zal dan proberen uw antwoorden daarvan te geven. Het is nu pauze.
Lieve mensen, een stapel pittige vragen heb ik van jullie gekregen, maar dat kon ik natuurlijk wel verwachten. Als je over een thema dat ons allen ter harte gaat, waar we ons allemaal wel wat bij kunnen voorstellen, en waar ieder van ons ook bepaalde keuzen gemaakt heeft, als je zulke stelligheid inneemt, als ik zojuist deed, en dat realiseer ik me wel, ook om wat te prikkelen, dan kun je natuurlijk wel verwachten dat je een paar stevige tegenvragen terugkrijgt. Dat gezegd hebbend, zou ik eerst graag met u terug willen naar het gedeelte dat we uit de Bijbel gelezen hebben, want de schriften vormen het fundament van het kerk zijn. De Heer Jezus was in gesprek met de schriftgeleerden en de fariseeën. En ze hadden hem gevraagd min of meer om zijn identiteitsbewijs. Ze hadden hem uitgedaagd om eens te zeggen op grond waarvan en met welk gezag dat hij predikte. En toen wees hij op de schriften. En zei, jullie onderzoeken de schriften? Meestal in onze Statenvertaling staat het dat gij of onderzoekt de schriften, maar je kunt het ook vertalen met jullie onderzoeken de schriften. Jawel. Nou, zei hij, die zijn het die van mij getuigen. Nou, dat geldt ook in het vraagstuk van de kerk. Want hij is het fundament van de kerk. Hij is het hoofd van de kerk. Hij is de inhoud van de boodschap van de kerk.
En als de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze schrijft, dan doet hij dat in de naam van Christus. Wanneer hij oproept om, en nu citeer ik, en we hebben het zojuist al gelezen, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. En dan spitst de apostel dat toe met te zeggen, één lichaam is het. En één geest. Gelijk gij ook geroepen zij tot één hoop uw roeping. Één Heere. Één geloof. Één doop. Eén God en Vader van allen die daar is. Boven allen en door allen en in u allen. Het behoort tot de kerk van Christus. Het behoort tot haar wezen. Dat ze één is. We belijden dat ook. Ik geloof een heilige, maar je mag het ook zeggen. Ik geloof één heilige, apostolische, katholieke, christelijke kerk. De eenheid is een wezenskenmerk van de kerk van Christus. En wanneer wij, en dat is mijn beginstelling, wanneer wij gemakshalve, of uit praktische redenen, of omdat we nou eenmaal niet anders gewoon zijn, omdat we zo geboren zijn in zo'n situatie, en we nemen de verbrokkeldheid en de verscheurdheid van de kerk voor lief, en we lijden er geen pijn aan, dan is er echt iets mis. Dan beseffen we toch niet dat wat de Heer Jezus heeft gezegd, het zal zijn één kudde en één herder. En al degenen die Christus toebehoren, die door hun waar geloof in hem zijn ingelijfd, die zullen ooit samen zijn in de aanbidding van hem, in de erkenning van hem die de zaligmaker is. Eén bloed is het dat hij gestort heeft voor al degenen die hem toebehoren. En hoe kan het dan? Het moet ons voortdurend pijn doen. Het moet ons een vreselijk hartzeer zijn. Wanneer we constateren dat zelfs degenen die menen op eenzelfde basis met elkaar te staan, dezelfde schrift waaruit we putten, dezelfde gereformeerde belijdenis die we als onze belijdenis erkennen, toch verschillende kanten gaan en daarbij gewoon kunnen blijven leven, dan deugt er iets niet. En dat is de achtergrond van waaruit ik de dingen gezegd heb zoals ik ze vanavond gezegd heb. Ik wil er wel iets aan toevoegen natuurlijk. Voordat u het me zegt, in dit gedeelte dat we gelezen hebben, gaat het niet alleen om de eenheid en de vrede, de eenheid des geloofs. Maar ik lees in het 15e vers ook, de waarheid betrachtende. En tegelijkertijd staat er dan ook weer bij, in liefde. En zo zouden opwassen in hem die het hoofd is, Christus. Eenheid en waarheid, in liefde en verbondenheid. Het kan niet anders en het mag niet anders, dat dat het kenmerk, een wezenskenmerk van de kerk van Christus is. Nou, laat ik proberen op enkele vragen, ik denk niet dat ik aan alle toekom, maar ik zal het wel proberen, op enkele vragen een antwoord te geven. Ik lees hier, dat is een hele stellige vraag en dat mag ik wel, ik vind dat prachtig. Ik lees voor, prachtig handschrift, ik weet het niet, het zou zelfs een schoolmeester kunnen zijn die het geschreven heeft, maar dat weet ik niet. Er geschiedt niets toevallig, zo lees ik. Rijke zegeningen op preken van dienaren Gods zijn te melden na de afscheiding. Om de afscheiding te noemen een vergissing gaat me, en dat is met streepjes erop, veel te ver. Wie zijn we om dat zo stellig te zeggen? Wel kan gezegd worden dat er ook dingen geschieden onder de toelating van God. En in kleine lettertjes dan toch ook nog, en bedankt, er staat bedankt voor uw lezing. Nou, ik val hier in beginsel bovenop. Ik ben nooit anders dan christelijk gereformeerd geweest. Toen ik geboren werd, waren mijn ouders al lid van de CGK hier in Milharnis. In het kerkgebouw aan de Hoflaan hebben ze mij naar de doopvont gebracht. En in latere jaren hebben ze me daarvan verteld. Ze hebben mij ook gezegd wie mij gedoopt heeft en met welke preek ik gedoopt ben. In diezelfde kerk, de CGK, heb ik als kind en als puber en als opgroeiende jongen, blozende knaap, als jongvolwassene en als volwassene heb ik onder de prediking gezeten. En ik stem het helemaal toe. Het is ook mijn eigen ervaring, het is een wonder dat ik gezeten heb onder preken die een rijke zegen mij geschonken hebben. In bescheidenheid durf ik het te zeggen. Ik kan de plaats aanwijzen in datzelfde kerkgebouw waar de Heere mij, verloren zondaar, heeft opgezocht. Waar hij mij op het hart gedrukt heeft dat ik een mens ben en niet meer. En dat God een heilig God is. En dat ik voor hem niet kan bestaan. Maar hij heeft ook mijn hart verbroken. En mij doen zien op hem onder diezelfde prediking. In diezelfde christelijke gereformeerde kerk. Dat er zaligheid is in Christus. Dat alles is mij geschonken. Daar in die kerk. Dus denk nu niet dat ik stond af te geven op afgescheiden kerken. Nee, ze zijn me veel te lief. Ik heb in diezelfde kerken het ambt ontvangen. Flink aantal jaren mocht ik dienaar van het woord zijn. Daarvoor nog ouderling. En diezelfde kerken die mij het ambt gegeven hebben, die hebben mij ook nog geëmeriteerd. Dus, laat het duidelijk zijn. Ik stem het volkomen toe. Dat de Heere ook en zeker in de kerken van de afscheiding gewerkt heeft. En nog werkt. Maar desondanks durf ik toch kritisch te zien naar heel de ontwikkeling die er in de afgescheiden kerken geweest is. Ik zal daar nog een voorbeeld van geven. Toen ik in de kerk van Dort diende, toen heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van een prachtig boekwerk, waarin de geschiedenis van de kerk van Dordrecht Centrum verhaald wordt. Heel gedetailleerd. En samen met anderen heb ik ook gespit in oude notulen en in oude geschriften en in boeken. En ik heb me er werkelijk over verbaasd. Hoe deze kerk, die er nog staat, en best een bloeiende gemeente is, hoe deze kerk in stand gebleven is, ondanks allerlei, hoe moet ik het noemen, ondanks allerlei schurende verhoudingen, nieuwe afscheidingen, ruzies, dominees die afgezet werden, ouderlingen die van hun ambt ontheven werden. Wat een krommingen. Wat een ondeugdelijke dingen in de ontwikkeling van kerken. En daarom, wat een wonder. Dat de Heere zijn kerk, ook in onze lage landen, nog steeds heeft onderhouden en gehandhaafd. Maar dat ontneemt mij niet het recht om kritisch te zien naar ontwikkelingen die er geweest zijn. En wat mij betreft ook naar de wijze waarop de afscheiding in 1834 tot stand gekomen is. Daar zijn dingen gebeurd die zo niet hadden moeten plaatsvinden. En ik ben er zelf van harte van overtuigd. Waren de kerken, de protestantse kerken in Nederland één gebleven, dan zou dat tot zegen van de kerk en dan zou dat tot zegen van ons volk geweest zijn. Daar ben ik van harte van overtuigd. Dus ik durf toch met enige stelligheid, ik denk enigszins gefundeerd te zeggen, dat de afscheiding gebaseerd is, gedeeltelijk, ja maar misschien wel, op een vergissing. Ik denk het wel. U mag erop reageren hoor. En dan deze vraag. Hoe keren we terug uit deze ruïneuze staat? Ziet u hier een roadmap voor u? Het is een goede vraag. Maar ik zal u zeggen, ik heb er geen antwoord op. Ik sta hier in verlegenheid. Ik heb geprobeerd enigszins een analyse te geven van de dingen die gebeurd zijn en van de huidige stand van zaken. Maar ik heb de oplossing niet, eerlijk niet. Ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik zucht eronder. En ik klaag eronder. En ik zeg, Heere, hoe heeft het zover kunnen komen? En ik heb de oplossing niet. U zult ook wel weten dat in mijn eigen kerken er heel wat aan de hand is. Daar zijn ontwikkelingen die er misschien wel eens op uit zouden kunnen lopen, dat na verloop van tijd de vrouw in het ambt geaccepteerd wordt. En er zijn al plaatselijke CGK's waarin dat inderdaad het geval is, waarin vrouwen bevestigd zijn, zusters naar gemeente bevestigd zijn in het ambt van ouderling en diaken. Naar mijn stellige overtuiging is dat absoluut niet in overeenstemming met de Heilige Schrift. Wat moet ik? Wat moet ik? Moeten we opnieuw gaan scheiden? Moet ik opnieuw samen met anderen een nieuw kerkje gaan stichten? Is dat de bedoeling? Ik heb de oplossing echt niet. Ik sta hier in verlegenheid. Ik zou het niet weten en ik kan alleen maar diep zuchten en bidden of de Heere uitkomst geeft. Of Hij ondanks onze zonde ons als kerken wil gedenken. Ik heb dus geen roadmap. Wie het wel had, ik heb zijn naam een aantal keren genoemd, dat was Abraham Kuyper. Abraham Kuyper was een geweldig organisator in de 19e eeuw. Hij heeft een universiteit gesticht. Hij heeft een dagblad in stand gehouden. En hij heeft ook nog eens een kerk gesticht. Daarnaast is hij ook nog minister-president geweest en nog een aantal dingen. Een geweldige organisator. En Abraham Kuyper heeft een nieuwe kerk gesticht in 1886. De kerk van de Doliantie. Die in 1892 dus voor het overgrote deel samenging met de kerk uit de afscheiding. Een bolwerk van gereformeerde rechtzinnigheid zijn die gereformeerde kerken geweest. Maar ik zei het al in mijn inleiding. Inmiddels zijn die kerken uitgehold. En heel de stevigheid van stellige orthodoxie is uiteindelijk niet bestand gebleken tegen de geest van de tijd. Ik bedoel maar, als wij kerken gaan stichten en als wij denken dat onze kerk het voorbeeld is en dat in onze kerk de gereformeerde leer en de gereformeerde prediking wel bewaard zal worden, dan blaast God erin. En als er één voorbeeld in ons land daarvan is, dan zijn het de gereformeerde kerken in Nederland. Ik typeerde het. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dus degene die hier de vraag stelt naar een roadmap, die moet ik echt teleurstellen. En daar is de andere kant, laat ik dat dan ook zeggen. Daar is de andere kant dat in de Nederlandse hervormde kerk, ondanks het feit dat er zoveel keren vers bloed weggevloeid is uit die kerk. In 1834 bij de afscheiding. In 1886 bij de Doliantie. En nog heel veel keren plaatselijk. Dat er in die kerk, die door de vaders van de afscheiding tot een valse kerk werd bestempeld, dat er in die kerk op heel veel plaatsen nog steeds een gereformeerde prediking naar schrift en belijdenis vanaf de kansels is te horen. Ik bedoel maar te zeggen, waar wij denken kerken te kunnen maken, daar blaast God erin. En daar laat de ontwikkeling zien dat we het niet houden. En wat wij hadden afgeschreven, daar zien we toch dat God daar gebleven is. Ja, dan is er nog zo'n vraag, hè? Hoe ziet u de scheuring van 2004? Nu spitsen de oren misschien. Hoe ziet u de scheuring van 2004? Een van de laatste scheuringen. En hier wordt een uitspraak geciteerd. Wij kunnen niet mee en we kunnen niet weg. Die scheuring van 2004 zie ik als werkelijk dramatisch. Dramatisch. Laat ik het zo toelichten. Ik ben hier opgegroeid op Flaké. En hoewel wij als gezin christelijk gereformeerd waren, heeft met name mijn vader mij altijd herinnerd aan de lijn van Gods verbond in die oude dorpskerken hier op Flaké. In elk dorp stond daar in het centrum die hervormde kerk. En in al die kerken werd een gereformeerde prediking gebracht. In 2004 zijn ze vrijwel allemaal gescheurd. Was dat echt de bedoeling? Ik zal me onthouden van een uiteindelijk oordeel. Ik ga daar niet over. Maar ik heb wel gesignaleerd dat het bij deze en gene wel erg makkelijk ging. Dat naast de oude dorpskerk, wij staan hier in deze Rehobothkerk, een nieuwe kerk werd gesticht. Was dat echt nodig geweest? Nou, ik stel de vraag en ieder voor zich geeft maar het antwoord. Maar het kan toch niet anders dan dat we daar nog steeds pijn aan lijden. Ook wanneer u meent dat dat nodig was. Nou ja, laat ik het daarbij houden. Nog een vraag. U heeft gezegd dat als een kerk scheurt, dat het daarna blijft scheuren. De praktijk laat het zien. De praktijk laat het zien. Neem nou de gereformeerde kerken. Die dus samen gingen in 1892 met de kerken van de afscheiding. Toen er in 1944 een groot conflict kwam rond verbond en doop, ontstonden de vrijgemaakte kerken. Want degene die meenden dat het oude spoor verlaten was, stichtten een nieuwe kerk. De vrijgemaakte kerk. Maar in de jaren 60 was binnen die vrijgemaakte kerk opnieuw een groot conflict. Opnieuw dus een scheuring. Een splitsing. De Nederlands gereformeerde kerken ontstonden. Inmiddels zijn delen van die vrijgemaakte kerken ook weer afgescheiden. Omdat men, ik meen wel terecht, omdat men signaleerde dat die gereformeerd vrijgemaakte kerk van het oude spoor afging. Betekent opnieuw een scheuring. En zo versplintert het keer op keer. Ik signaleer het alleen maar. Is dat echt de bedoeling? Dramatisch is het, of niet? Ik krijg vanuit die voorste bank hier, krijg ik de opmerking, en dat de Heer Jezus om eenheid bidt. Dat is ook zo. Ik heb u gewezen op Efeze 4, maar we kunnen inderdaad ook denken aan Johannes 17, waar de Heer Jezus dus bidt om de eenheid, dat zij één zijn, ja. 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 Wat zijn op dit moment de verschillen in de leer tussen bijvoorbeeld, nou gaat er maar aan staan, de christelijke gereformeerde kerken, de hervormde kerk, de gereformeerde gemeenten, de hersteld hervormde gemeenten, de gereformeerde kerk en anderen. Nou, dan zijn we hier nog wel even. Ja. Ja. En wat zijn de obstakels om weer bij elkaar te komen? Die zijn er veel. En dat zal ons niet lukken. Dat lukt ons echt niet. We kunnen proberen, gegeven deze situatie waarin we ons bevinden. En daarom zijn ontmoetingen zoals vanavond best goed. Laten we elkaar opzoeken. Laten we niet afgeven op elkaar. Laten we elkaar erkennen en herkennen. En zo met elkaar proberen samen te werken. Maar komt u dan maar even naar de microfoon, want anders verstaan we u niet.
Ik denk dat er ook een heleboel starheid in kerken moet verdwijnen. En zeker als we met elkaar moeten erkennen. De starheid, die moet weg. Die zijn heel veel. Dat wou ik even zeggen.
En wat verstaat u onder starheid?
Nou, dat ze dus echt zeggen van, wij gaan deze kant op en we accepteren toch niet van wat die ander zegt. Dat accepteren we gewoon niet.
Dank u wel. Ja. Ik denk ook inderdaad dat er scheuringen geweest zijn tussen kerken. Met name aan de rechterzijde van het spectrum. Rond opvattingen die niet eens zo heel ver van elkaar lagen en liggen. Ja, ja. Met name in de 19e eeuw zijn er heel veel scheidingen geweest. Ook op plaatselijk niveau. Die vooral samenhingen met karakters. Met schurende verhoudingen. Met dominerende dominees. Enzovoorts. Ja. Ik denk dat ik het hierbij houd. En dat ik tenslotte u nog een klein stukje voorlees uit wat ik de vorige week aantrof, toen mijn vrouw en ik samen lazen in een van de boeken van dominee Doornbal. U kent hem misschien wel, de dominee van Oene. Klein stukje. Kerk- en gemeentescheuringen zijn geen oplossingen. Kunnen het nooit zijn, al zijn de producten ervan nog zo bloeiend. Ik weet trouwens niet waarin zo'n bloei bestaan moet. Of het mag zijn in grote opkomsten en hoge collecten. Maar wie durft van bloei van een bepaald deel te spreken, waar tegelijk het ganse lichaam bloedt? Ik durf wel geen afscheidingen te veroordelen, maar ik zie ze als vrucht van het oordeel dat rust op de kerk vanwege haar zonden, zoals ook de scheuring van het oude Israël tussen de koning tijdens de koning Jerobeam. Maar nooit zullen ze een oplossing zijn. En ik hoop er ook nooit aan mee te doen, aldus dominee Doornbal. Die overigens, nee, niet zondags, dan preekte hij altijd in de hervormde kerk, naar zijn gedachten de kerk der vaderen. Maar door de week schroomde hij niet om allerlei evangelisaties te bezoeken en ook in zaaltjes voor te gaan. Ja. Zou het hier niet in zitten dat we kunnen leven met de gescheurdheid en dat het ons niet op het hart ligt? Als Elia op de Karmel het volk oproept om de Heere te erkennen, dan maakt hij een altaar van 12 stenen. Het volk was gescheurd in het tweestammenrijk en in het tienstammenrijk. En het is ook nooit meer goed gekomen. Maar in de reformatiearbeid van Elia herinnert hij het volk eraan dat het anders had gemoeten. En dat het volk toch één is. Nou, laat dat de vrucht van de bezinning van vanavond zijn. Dat we dat beseffen. Dat wanneer we, en voor zover we, op grond van schrift en belijdenis kerk zijn. Dat we elkaar niet uit het oog mogen verliezen. En dat we elkaar bij de Heere brengen. En wanneer in de ene kerk de Heere zijn zegen geeft, dan mag het in de andere kerk misschien ook zijn. God zegene ons, ook deze plaatselijke gemeente. We gaan nog zingen. We doen dat op Psalm 80. Het eerste en het 11e vers. Psalm 80. vers 1 en vers 11. En daarna ga ik u voor in gebed. We zullen samen danken en bidden. Wij belijden het, Heere, in gemeenschap met de kerk der eeuwen. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. En daarmee erkennen we dat u, Heere Jezus Christus, de Zoon van de eeuwige God, op de plaats waar u woont en troont, in de nabijheid van uw eeuwige Vader aan zijn rechterhand, dat u in deze wereld, van het begin der schepping tot aan uw komst ten oordeel, dat u het bent die een gemeente vergadert, roept en onderhoudt in de enigheid van het ware geloof. De kerk, Heere, dat is uw werk en niet het onze. Laat ons dat tot troost mogen zijn. Wanneer we om ons heen ziende de brokstukken waarnemen De gescheurdheid van wat zich kerk noemt. Christelijke kerk. Het is wat wij ervan maken, heren. En we mogen het wel zeggen. Met de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Nu zien wij nog niet dat aan u alle dingen onderworpen zijn. Nu zien wij nog niet, heren, dat uw kerk één is. Eén in u, o Heere Jezus Christus. Als we om ons heen zien, als we naar onszelf zien. Maar zo vervolgt de Hebreeënbriefschrijver, opziende zien we Jezus. Jezus in de troon, met heerlijkheid en eer gekroond. En zijn arbeid is er de garantie voor, dat het er toch van zal komen, dat ze in u en met u samen vergaderd zullen zijn. En dat ze één zullen zijn voor de troon. In de erkenning van uw almachtig en genaderijk werk. Laat dat, Heere, ook voor onze nasporing zijn. Om die ware eenheid, de eenheid van het waarachtig geloof, in de gemeenschap die u stichten wilt, dat we het zullen zoeken, Heere. Ieder op zijn eigen plaats. We waren bijeen rond dit moeilijke thema. En we bidden, Heere. We bidden, laat het bovenal zo mogen zijn. Dat we door genade een levend lidmaat zijn van uw kerk. En dat dan ook tot in eeuwigheid zullen zijn. Gedenk uw kerk en al de kerken onder allerlei namen in ons land. Ze komen voort uit die ene reformatie die uw werk was in de 16e eeuw. Heere, laat het beginsel daarvan mogen doorklinken. Vanaf de kansels en in de bearbeiding van de gemeente. En laat het tot zegen mogen zijn, Heere. Laat uw werk voortgang mogen hebben in de harten van jongeren en ouderen. We bidden u voor de kerken op Goeree Overflakkee. Onder welke naam dan ook, wilt u er zijn. En geef dan ook dat we elkaar zoeken, om met elkaar te delen dat wat we met elkaar mogen hebben. Schenk zo uw zegen. We bidden u voor deze wereld. We bidden u voor het volk van Oekraïne. O God, het volk dat geteisterd wordt, waar de mortieren ontploffen en waar mensen, vele duizenden, op een ellendige wijze aan hun eind komen. Wilt u het geweld stoppen, Heere? Toon dat u de Almachtige bent. Wij belijden, Heere Jezus Christus, dat u in de troon van uw Vader niet alleen uw kerk vergadert, maar dat u ook de boekrol van de geschiedenis ontrolt en dat u de zegels opent en verbreekt en dat u de geschiedenis van deze wereld, van de landen en de volkeren en van uw kerk voortstuwt naar uw toekomst. Mogen we het van harte geloven. En geef er ons er ook iets van te zien. Gedenk ons in uw gunst. Ieder van ons. Breng ons ook straks waarheen we willen gaan. Wilt u met ons zijn. Geleid ons door uw genade. En vergeef het verkeerde. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Dank u dat ik vanavond in uw midden mocht zijn. Van harte God zegen toegewenst.